Geliefde gemeente, het woord voor de prediking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 3, de versen 1 en 2. Filippenzen 3, de versen 1 en 2, daar spreekt het woord van de Heere aldus: voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Tot zover. Letten wij op drie zaken in verband met deze twee versen. In de eerste plaats op het opzien. In de tweede plaats op het toezien en in de derde plaats op het afzien. Opzien, toezien en afzien. Met dat eerste woord wordt ons duidelijk dat de apostel, hoewel dezelfde brief vervolgende en dezelfde waarheid in het licht stellende, dat hij toch weer aan een wat ander gedeelte begint, waarin weer bepaalde dingen aan de orde mogen komen. Dat is het woordje voorts. En daarmee duidt hij aan de dingen die hij nu gaat schrijven. Voorts, mijn broeder, staat er, verblijdt u in de Heere. Die aanspraak, mijn broeders, duidt niet alleen aan de broederschap die er is in de gemeenschap in de Heere Jezus Christus door het geloof, verbonden in liefde, met één hoop bezield, maar hier duidt het ook aan een bijzondere, intieme haast zou je zeggen, woordkeus om met des te meer gewicht het nu volgende aan de orde te stellen. Er is iets in van die vertrouwelijkheid waarvan we in het gewone leven spreken op de manier van: joh, vriend of broeder, nou wou ik je ook dat nog eens vertellen of zeggen of vragen. Zo spreek je niet tegenover alle mensen, maar tot degene met wie je een bepaalde relatie hebt. Daarom, mijn broeders, omdat ze des te meer zouden beseffen wat er geschreven wordt, wat er aan de orde gesteld wordt, dat wordt aan de orde gesteld door een broeder die op zulke bijzondere wijze met ons spreekt en ons de dingen mag verkondigen, de dingen van de Heer. Dat is een aangename zaak, mijn broeders. En u zult misschien zeggen: ja, maar er zullen toch ook wel vrouwen bij begrepen zijn. Natuurlijk, die zijn er ook in begrepen. Want de vrouw, zegt de schrift, is in de man begrepen. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Wat is verblijden? Iedereen heeft wel een indruk wat blijdschap is. En toch blijft het moeilijk om in woorden te zeggen wat het nu precies is. En zo is het voor mij ook. Het is niet zo makkelijk om nou eens een definitie te geven van blijdschap. Ik wil proberen er een paar dingen van te zeggen. Blijdschap is een aandoening in de geest, of de ziel, of zo je wilt, het hart, het innerlijk van de mens. Het is niet hetzelfde dus als dat u en ik een bepaalde voorraad gegevens in onze hersens, in ons geheugen gedeelte hebben opgeslagen. Het is niet hetzelfde. Want er zijn duizenden dingen in dat wonderlijk geschapene, zolang het intact mag zijn, die zich bevinden in het geheugen, maar die ons verder niets doen. Wat doet het? De leerling, al zou die het ook gebruiken in zijn leven, maar dat hij geleerd heeft a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. Welke emoties brengt het bij hem teweeg? En dat zou je met duizenden dingen kunnen vermenigvuldigen. Het zijn dingen die er zijn. Het zijn dingen die je weet. Die je misschien op een bepaalde manier gebruikt. Maar je kunt dat nog niet noemen een aandoening in de ziel, in je innerlijk. Dat is anders. Wat het woord betreft, blijdschap, is het verwant met het woord genade. Dat is op zich ook veelzeggend, omdat genade geeft blijdschap. Begenadiging geeft innerlijke vreugde. De veroordeelde die gratie ontvangt, genade, al is het naar hemelse maatstaven dan niet eerlijk, zoals dat op aarde dan wel gebeurt, maar die is blij. En die blijdschap kan zich ook uiten naar buiten. Hij kan springen, huppelen, lachen, met zijn armen zwaaien, huilen van blijdschap. Hij is zo aangedaan. Gunst, genade en blijdschap hebben dus een innerlijk verband. Maar nogmaals, het is een aandoening in het innerlijk. Je zou in het verband waarin dit woord geschreven staat, zou je ook dit mogen zeggen. Stel voor, je hebt iets begeerd, gevraagd, verlangd. En je wens wordt vervuld. Dat brengt blijdschap teweeg. Je zou misschien ook nog wel een stap verder kunnen gaan en zeggen, ja, je hebt het niet gewenst, je hebt het niet gezocht, je hebt het niet verlangd en je krijgt het. Je krijgt het, alles. Je krijgt alles bij elkaar. Verlangen en vervulling. Alles wat nodig is voor de tijd, maar boven alles voor de eeuwigheid. Blijdschap. Vandaar is het ook in de schrift een steeds terugkerend woord. Er is zo'n nauw verband tussen God en de blijdschap. Dat hij wordt genoemd de God der blijdschap, aller verheuging. En de Heer zelf. Hij ontmoet de vrolijke en dien die gerechtigheid doet. Die zijn er gedenken op hun wegen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij mij zien verlost. Denk eens aan de psalmen. Door alle treurnis heen breekt telkens de blijdschap door. En in de gelijkenis van de verloren zoon lees je, en dat geldt eigenlijk toch de ganse kerk. En zij begonnen blijde te zijn. Het is moeilijk te bevatten, maar ik heb wel eens gedacht dat God niet de veroorzaker kan zijn van het tegendeel van de droefenis. Daar is een droefheid naar God. Daar is een treuren dat door hem vertroost zal worden. Maar dan zijn het meer de gevolgen van de aanraking met die God der blijdschap en der verheuging die bij ons de treurigheid veroorzaken. Het zijn dan min of meer, het is min of meer zo, wij zien dan die reden of dat treuren niet in God, maar wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze Vader tevens. Hoewel we ook lezen dat God de mensenkinderen niet plaagt en bedroeft van harte. Toch, ik zeg dit alleen daarom, om u aan te duiden wat een grote plaats er in de schrift is ingeruimd aan de blijdschap. En dat je in de schrift ook de uitwerking, het zichtbaar worden van de blijdschap tegenkomt. Ik moet daarbij altijd denken aan Jozef en zijn broeders. Als dan eindelijk het ogenblik gekomen is dat die doorbraak komt en dat hij zegt, geloof je het niet, kom eens hier. En dat ze huilden van verdriet, maar ook van blijdschap. En dat ze aten en dronken met elkaar tot verzadiging toe. En dat ze met de boodschap bij vader komen, Jozef leeft en hij is een heer van gans Egypteland. Daarom kun je zeggen, de blijdschap is eigenlijk iets goddelijks. En dat is zo sterk, dat zelfs als Jacob Esau in het gezicht ziet, waar hij zo bang voor was, voor Esau. En toen hij dat gezicht van zijn broer zag bedekt met een blijde glans, vanwege de ontmoeting, dan zegt Jacob, het is mij alsof ik het aangezicht van God gezien heb. Hij voelt en beseft dat in die vriendelijke blik van Esau, daar heeft de Heere voor gezorgd. Dat heeft de Heere gemaakt. Dat in plaats van haat en nijd en moordzucht vriendelijkheid uit Esau's ogen straalt. En David, wat was hij blij toen hij huppelde voor de ark. Met zijn volksgenoten. En hoe schril steekt daar tegenaf de bitterheid van Michal, die haar man verachtte, omdat hij in haar oog zichzelf te buiten ging, door met Jan Rap en zijn maat te huppelen door de straten van Jeruzalem. Mensen hebben daar iets op tegen. Is het wel eens opgevallen? Ik bedoel nou niet gewone, natuurlijke of zelfs platvloerse lol, dat wil er wel in. En zeker ook een opgewekt gemoed is een grote gave van God. Dat is een zegen, kan het zijn. Je hoeft er soms maar één bij te zijn. En die een heel gezelschap aansteekt. En een klein beetje in de sfeer of in een bepaalde stemming brengt. Maar ik bedoel nu de blijdschap die zijn oorsprong heeft in God. Daar kunnen wij niet tegen van nature. Daar verzet zich het hart tegen. En zeker ook in de kerk. Want daar komt iets openbaar als het goed is van de blijdschap. Van dat de Heere heeft ons een lachen gemaakt. Ieder die het hoort zal met mij lachen, ja. Maar in de praktijk valt dat wel eens tegen. Want dan is de mens ten eerste zo afgunstig. En ten tweede, hij kan de zon niet in het water zien schijnen. En hij verblijdt zich zelfs, als God het niet verhoedt, in de druk en de tegenheden van de ander. Wat dat betreft is dat menselijk bestaan een afgrond, waaruit altijd giftige dampen opstijgen. Hij kan er niet tegen. Tegen de blijdschap. Als je zegt, oh, ik ben zo ongelukkig, oh, ik ben zo bang, dan kun je nog de verbeelding hebben dat je er iets aan kunt doen. dat je nog kunt helpen misschien. En dat de geplaagde en de bedrukte zegt, nou bedankt hoor. Maar als je te maken hebt met de blijde, dan kom je er eigenlijk niet bij te pas. Of je moet zelf ook blij zijn, of er blij mee worden, dat je samen verblijd bent. En dat valt die verdorven natuur van de mens nou niet mee. En daarom zal die niet nalaten om roet in het eten te gooien. En om altijd weer met iets ertussen te komen. En dat is de Satan ook eigen. Om op een grove of op een fijnere manier een spaak in het wiel te steken. Zodat de blijdschap verandert in gemelijkheid of gemor of vrezen en verschrikking. Blijdschap. Het is ervaring dat je mag zeggen, blijdschap is zo wonderlijk, dat kan zo als een regen op je neervallen. Je kunt niet zeggen, een onbestemde blijdschap, dat zou in strijd zijn misschien met wat ik eerst zei, dat blijdschap een oorzaak heeft, maar toch zou ik ervan willen zeggen, het is een blijdschap soms die je geen woorden kunt geven, niet in woorden kunt uitleggen en waarbij je nou ook niet direct kunt zeggen, dat of dat of dat, maar die overstelpende sfeer waarin de geest een mens kan brengen, door middel van het woord, van het sacrament, van de psalmen, van een lied, dat hij daardoor in een andere afdeling als het ware komt te zitten. Al is het vaak maar van korte duur, want wij lezen dat ze bij beurten zingen. Maar toch, het is een andere afdeling. Wij zitten als het ware op het sterfhuis en in het sterfhuis doorgaan. Van onszelf zitten we in het sterfhuis. En proberen we elkaar nog een beetje aan het lachen te krijgen. En we doen soms nog gek vanwege de zenuwen. Maar, ach, maar nou die andere afdeling van de geest. Van het heilige evangelie. Van dat je opeens mag opstaan als het ware. Doordat de blijdschap je opricht en dat je niet mag zien zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Blijdschap. Je kunt zo blij zijn dat je vrede hebt met de dieren van het veld en dat de hele wereld anders wordt. Dat zijn ook vaak maar eenmalige ogenblikken. Maar dat de mens dat in zo'n intensiteit ervaart, dat hij met verbazing kijkt naar het gras voor zijn voeten. En naar de koeien in de wei. Die toch aan de andere kant volgens het woord allemaal als in barensnood zijn. En zuchtende. Dat is ook een kant van de waarheid. Maar wanneer die innerlijke vrede en blijdschap er is, dat je zegt, ach, het is één. Er zal geen geweld noch verstoring zijn op die ganse heilige berg. Je zou naast de koe en naast het dier willen staan. En je zou willen zingen, maar je kunt niet zingen haast. Je weet het niet. Het lijkt iets op uitzinnigheid. Wat is blijdschap een wonderlijk iets? Die blijdschap die hier genoemd wordt, die staat echt in een bepaald verband. Er staat hier, verblijd u in de Heer. Dat is God. Dat is de Heer Jezus Christus, die de Heer is, zoals de oude kerk dat als een van de grondslagen van hun korte belijdenis beleed. Ik geloof dat Jezus Christus Heere is. Dat is wel een van de oudste belijdenissen waarmee de mens tot de kerk van Christus werd ingenomen. Ik geloof dat Jezus Christus Heere is. Op die belijdenis zijn ook de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof gebouwd. Om die kern heen. In de Heere wil dat zeggen een blijdschap buiten ons? Nee, dat niet. Nee, ik heb gezegd, dat is ook waar, er is een blijdschap buiten ons, want de Heer Jezus Christus verblijdt zich tot in alle eeuwigheid in zijn werk. Wat dat betreft, en dat is ook een grote troost voor mensen die misschien onder een last zitten nu en denken, ja, maar ik ben niet zo blij. En wanneer ben ik nou eens blij? Ben ik ooit wel eens blij geweest? Dan moet je maar denken, de duivel moet je geen gelijk geven. Je bent toch wel blij in de Heere Jezus Christus. Maar het gaat hier toch zeer sterk over een aandoening in onze geest, in ons innerlijk. En wat wil het dan zeggen? In de Heer. Dan wil het dit zeggen, verblijd u in alles wat de Heer is en wat hij gedaan heeft en wat hij doet. En met name verblijd u in alles wat Jezus Christus in uw plaats heeft geleden, gebeden, gestreden en overwonnen. Verblijd u in de Heere is dus hier de blijdschap die haar voorwerp heeft in de Heere. Het grootste wat er is. De apostel schrijft het in de zin van een, ja, van een vermaning is misschien geen goed woord, een aanvoegende wijs of een, ja, hoe moet je het zo gauw omschrijven, maar in ieder geval, dit zit erin, het is wel een opwekking die noodzakelijk is. Er moet erbij gebracht worden. We moeten erin onderwezen worden. Omdat wanneer we erin onderwezen worden, wil de Heilige Geest dat onderwijs weer gebruiken om je opnieuw of bij vernieuwing blij te maken. Verblijd u in de Heer. In de Heer. Tja. Meestal hebben we te goed met onszelf getroffen om blij te zijn in de Heer. En dan is het voorwerp van onze blijdschap iets in onze geest of in ons lichaam of wat dan ook, wat de reden is tot blijdschap. En zeker kunnen er vele redenen zijn tot blijdschap. Tuurlijk, ik zeg niet dat dat ongeoorloofd is. Als je blij bent dat je kind weer beter geworden is, of dat je weer werk gevonden hebt, zeker. En in die blijdschap kan ook uitkomen en mag ook uitgekomen dat de Heer het is die ons geholpen heeft. Die zijn wij verblijd. De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan, zegt de dichter. Maar ik bedoel, de tegenstelling hiervan is de blijdschap vanwege het feit dat we het zo goed getroffen hebben met onszelf. En dan is het geen echte, blijvende blijdschap. Dat gaat voorbij. Want wat zijn wij uiteindelijk? Minder dan niet en ijdelheid. Nee, dit is toch bij welke blijdschap ook vergeleken de grootste blijdschap, want het is een eeuwige blijdschap en de Heer Jezus heeft gezegd, een blijdschap die nimmer meer van u zal worden weggenomen, zodat de apostel zegt, droevig zijnde, doch altijd blijde. Voorts mijn broeders, verblijd u in de Heer. Ik laat dit nu even rusten, omdat we anders moeilijker het verband vast kunnen houden. Want dat woordje blijdschap hier heeft direct te maken met het vervolg. Nog even dit tussenstukje. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Er kan verschil van mening over bestaan, wat bedoelt de apostel met diezelfde dingen? Hij schrijft een meervoudsvorm, dingen. Nou heeft hij in het vorige hoofdstuk en in het eerste hoofdstuk ook al meer dan eens gesproken over blijdschap. En verblijdt u met mij en ik hoop me met jullie te verblijden, enzovoorts. Daar kan het betrekking op hebben. Later in hoofdstuk 4 komt het, meen ik, nog een keer voor. Verblijd u in de Heere, wederom zeg ik u, verblijd u. Het kan ook zijn dat de apostel duidt op alles wat hij omtrent de Heer Jezus Christus heeft geschreven. Over zijn vernedering en over zijn verhoging. Het zou zelfs kunnen zijn, sommigen veronderstellen dat de apostel nog wel meer brieven geschreven heeft, die de Heilige Geest niet voor ons heeft laten optekenen en bewaren. Maar u voelt wel aan, dat heeft weinig zin om daar op in te gaan. Je begrijpt zo al de bedoeling, dat de apostel zegt, och broeders, je moet me niet kwalijk nemen, ik zal het nog wel eens meer zeggen. Maar ik word er nog niet moe van, ik ben er niet, het maakt mij niet verdrietig om het te herhalen en om het telkens weer te herhalen. Want het is voor u nuttig. Zeker. Profijtelijk wil het hier zeggen. Omdat je steeds diezelfde lijn terugvindt. Ik hoorde of las eens een verhaaltje van die vrouw die zei tegen de man, ach man, hou alsjeblieft op. De man was predikant. Het is altijd en altijd maar hetzelfde. Altijd maar hetzelfde. De koekoek en het dreun. Maar ze vergat Natuurlijk, dat ze eigenlijk zelf de oplossing al gaf. Koekoek, ene dreun. Dat beest dat roept al duizenden jaren koekoek en die is door de Heere gemaakt. En die heeft door de Heere dat geleerd om koekoek te roepen. Vindt de Heere goed. Maar zo is er in het woord in principe altijd een herhaling. Altijd. Want je zou misschien de hoofdlijnen op één bladzij kunnen samenvatten, die altijd weer in de schrift, op allerlei wijzen, in allerlei situaties, tevoorschijn komen. Maar dan kun je toch niet zeggen, oh die Bijbel, die kan wel op een nageltje, dat is genoeg. Nee, dat heeft de Heere nooit goed gedacht, om het zo te doen. Dan moeten wij dat ook niet doen. Alhoewel de Heere een snippertje en een blaadje kan gebruiken, wij moeten niet net doen of dat de hele Bijbel eigenlijk maar een hoop, ja, eromheen praten is en dat als hij dat stukje zou hebben en dat, dan heb je wel genoeg. Nee. Dus in principe zou je kunnen zeggen, herhaalt zich altijd weer die oude boodschap. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Nou, zo zal de apostel ook in die trant en in die zin bedoelen. Broeders, je komt nog wel eens dezelfde woorden tegen over blijdschap en over geloof en over troost en over de Heere Jezus, maar het is mij niet verdrietig, al moet ik het 100 keer opschrijven. En voor jullie is het profijtelijk, zeker. Ik hoop dat je er daardoor vaster komt te staan. Dat is de bedoeling. En nou krijg je die woorden. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Opzien was onze eerste gedachte. Wat bedoel ik daarmee? Wel. Verblijdt u in de Heere. Waar is de Heere? Op bergen en in dalen? Nee. Nee. De Heere is opgevaren in de hoogte en is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemel. Van waar alle goede gaven af en nederdalen. Opzien. Broeders, verblijd u. Zie op naar de Heere. Zie op naar Hem die gezegd heeft, ik begeef u niet. En ik verlaat u niet. Blijdschap heeft dus te maken met opzien dat de steen van het graf afgewendeld is. Hij leeft. Hij is de Heere. Hij is de oppergezagvoerder. De Vader heeft hem alle macht in handen gegeven. Hij heeft gekocht met zijn dierbaar bloed en betaald en hij verlost, heeft verlost en wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Opzien geeft blijdschap. Toezien. Ziet op de honden. Dat is een kras woord. Ik heb in het begin al gezegd toen de apostel in dat hoofdstuk schreef dat hij zich verblijdt, al werd dan het evangelie verkondigd onder een deksel, met bijbedoelingen, niet zuiver, toen heb ik gezegd dat wij deze woorden niet mogen verklaren in die zin, dat het er eigenlijk niet op aankomt, al krijgt de waarheid hier en daar een deuk en een kreuk. En dat het heilige evangelie van Gods genade en ontferming niet meer volledig is. Dat bedoelt hij niet. Hij bedoelde toen dat er mensen waren in zijn omgeving die uit onzuivere motieven de zuivere waarheid predikten. Daarin kan de mens het ook ver brengen. En dat ze de apostel nog probeerden op een verkeerde manier dan jaloers te maken en hem de ogen uit te steken met hun successen. En dat ze zo het hunne zochten. Daarmee wilde die niet zeggen dat het geen van alle kinderen van God waren, al die mensen die daar in Rome bezig waren met hun arbeid ook voor de gemeente en in de gemeente en in de wereld. Dat wilde die nog niet zeggen. Nee. Maar hij wilde wel even zeggen dat er onderscheid is. Dat er onderscheid is. En dat hij maar weinigen had waar hij werkelijk zo hartelijk één van zin en één van gevoelen mee was, als bijvoorbeeld Timotheus, die als een geestelijke zoon bij hem was. Dat ik dat toen gezegd heb, dat blijkt hier. Want hier blijkt dat de apostel nou niet zo zuinig is als het gaat om leraars. In welke vorm dan ook. Die de waarheid geweld aandoen. Dan zegt hij, zie toe. Er wordt hier een zien bedoeld, dat eigenlijk aanduidt dat het niet zo makkelijk is om het te doorzien. Niet zo makkelijk. Dat we ertoe opgewekt moeten worden. En dat we erom leren vragen, geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Zulk zien bedoelt de apostel. Kijk goed. Let goed op. Ziet toe. Laat je oog er echt op vallen. Op gevestigd zijn. Ziet op de honden. Ik denk dat het niet de bedoeling van de apostel is om hier drie soorten arbeiders uit te tekenen, maar dat het drie verschillende benamingen zijn, honden, kwade arbeiders, versnijding voor zelfde personen. Ziet op de, dat is natuurlijk een vreselijk scherpe uitspraak die wij niet zo makkelijk herkennen meer. Omdat voor ons de hond een huisdier geworden is. Soms ook een troeteldier, vriend in onze cultuur. Maar in die tijd was dat niet zo. In die tijd was de hond een verachtelijk dier. Een zwerver op straat. Die in de vuilnisbelten zat te vroeten. En die ook wel aanviel. En de mens uit hun slaap blafte. Als David te maken heeft met spionnen en vijanden, dan zegt hij, als honden loeren ze en sluipen ze om de poort heen. Vandaar dat je in de schrift tegenkomt de gedachte, buiten zullen zijn de honden. En de tovenaars en de waarzeggers en die de leugen lief hebben en doen. En het is heel wat als Mefiboset zegt, wie ben ik, dode hond? Maar het is ook heel wat, en dat is voor mij altijd in die hele hondengeschiedenis, want ik heb veel overal zulke soort dingen gedacht. Over het verachtelijke van de honden die buiten zijn. En als je dan zo in het gewone leven bij elkaar komt, die heeft een hond en die heeft een hond. En ik vind het ook prachtig. Ik heb er geen, maar ik bedoel maar, ik kan me indenken dat je aan zo'n beest enigszins, of enigszins, kan hechten. Als die jaren je trouwe metgezel is. Je krijgt er ook wat voor terug. Voor je liefde. En je aandacht die aan het beest besteedt. Dus dat betekent voor mij dan, als je er dan over zit te piekeren over zulke dingen, denk je, ja, wat is nou het evangelie? Ja, heren, ook de hondekes eten van de kruimkes. Die schuwe beesten, die scharrelen toch nog ook tot in huis toe de kruimeltjes weg. Al krijgen ze misschien, als ze gesignaleerd worden, een flinke schop. Fruit jij, mormel! Maar ze eten van de kruimeltjes. En toch, zoals Paulus het hier schrijft, is het natuurlijk een, ja, in ons menselijke oren een vreselijke belediging. En in deze tijd nu het gonst van allerlei dingen, van antisemitisme en zo, en de ene aanklacht na de andere, en in de Bijbel staan ook antisemitische uitdrukkingen, dus dan zou dit daar ook wel bij horen, denk ik. Want het is natuurlijk inderdaad vreselijk scherp. Want Paulus zegt daarmee, van sommigen, het zijn honden die blaffen. Zoals ook in Psalm 35 uitkomt, hè? Die blaffen. Die blaffen er tegenin. Die blaffen hun ongenoegen uit. Die blaffen tegen het heilige evangelie. Die blaffen tegen de genade. Dat zegt hij hier van Joden, zogenaamd bekeerde Joden, Christenjoden, die we wel aanduiden als Judaïsten, die ook bij de Galaten probeerden ingang te vinden, die nog lang niet uitgestorven zijn. De angel zit in ons aller hart, maar gelukkig als we er enigszins aan ontdekt worden, zie toe! Kijk waar je mee te doen hebt, zegt de apostel. Is het een blaffer? Een vroeter? Dan moet je goed toezien en hem de voortgang en de ingang versperren. Want dat betekent dat hij het heilig evangelie wil overstemmen. Dat betekent dat hij je de blijdschap wil ontroven. Dat betekent dat hij je van achteren aanvalt en een stuk uit je been of uit je broek bijt. Dat betekent dat hij terug is gegaan naar zijn eigen uitbraaksel. Waar die vandaan gekomen is. Uit het Joodse geloof. Uit de Joodse wetten en riten en symbolen. Die voor Paulus door genade opgehouden hebben. En niet meer zijn dan drek. Stel Paulus het scherp. Tegenwoordig is het in de mode geworden om christenen in de synagogen. Hoe dat meegemaakt hebben, die synagogen. Die sfeer, eerbied en die heilige rollen. Wat moet je dan hiermee? Zie toe. De apostel is ook een periode veelvuldig in de synagoge geweest, overal waar die kwam. Maar om de waarheid te verkondigen, dat Jezus is de Christus. Maar nooit om in een soort devote stemming net te doen alsof hij het zo prachtig en zo mooi vond. Want het was hem een gedurige smart en droefenis dat de deksel nog op hun aangezichten was. En toch, ik moet er een restrictie bij doen, een beperking. Paulus zegt dit niet zomaar van de rabbijnen in het algemeen. Dat zegt hij niet. En ik denk dat wij dat ook niet mogen zeggen. Hij zegt het niet van de Joden die nog trouw naar de synagoge gaan, honden. Nee. Maar hij zegt het van Joden die de Christus hebben beleden. Die zijn naam hebben aangeroepen en die in zijn naam zijn gedoopt. Dat is een groot verschil. Paulus heeft ook de synagoge verlaten. Hij heeft gezegd, wij keren ons naar de heidenen. Jullie keuren je eigen de woorden des eeuwige levens niet waardig. Heeft hij gezegd. Scherp. Maar dit is eigenlijk ingrijpender. Dit is iets dat ziet eigenlijk daarop. Ze gaan terug naar hun eigen uitbraak. Ze zijn in de wet geteeld. Ze zijn aan de Sinaï geboren, maar niet op Sion. En ze hebben wel net gedaan alsof, als huichelaars, of bewust, of onbewust, hoe dan ook, als tijdgelovigen of hoe je het maar wil noemen. Maar ze hebben niet innerlijk losgelaten die oude weg, die niet de weg van God is, maar die de mensen hebben gemaakt, de vrome mensen, de farizeeërs en de schriftgeleerden en noem maar op, waarvan Jezus zegt, te vergeefs eren zij mij. Jullie verdienen dit en dat en je vergeet het voornaamste der wet. De liefde en de barmhartigheid en het geloof. En nu zijn ze als het ware naar dat uitbraaksel teruggekeerd. En toch lopen ze in en uit in de kerk. En toch zijn het mannen die arbeiden in het woord. En er zit een draad door de hele bediening heen, die heimelijk aansluiting probeert te krijgen bij wat voorbij gegaan is. Ze weten hoe Paulus staat tegenover de besnijdenis, maar ze zijn er nog maar wat trots op. Ze weten hoe de apostel denkt over het onderhouden van dagen en maanden en jaren en sabbatten en allerlei andere dingen. Maar in hun hart hechten ze er waarde aan. Ze weten wel dat er besloten is de heidenen die tot het geloof kwamen geen andere lasten op te leggen dan zich te onthouden van het verstikte en van hoererij en van bloed. Ik wil niet zeggen dat die mensen door mochten gaan met stelen en doodslaan. Dat begrijp je zelf wel. Maar de apostel bedoelde van al die rechten en die inzettingen over kleding en over allerlei andere dingen die wij in de wetten, in het wetboek van Mozes tegenkomen. Allerlei dingen. Van gebedsriemen of zegels en van, nou ja, je weet zelf wel wat er allemaal voorgeschreven was op allerlei wijze. Daar heeft de apostelvergadering te Jeruzalem nog niet dat van opgelegd aan de christelijke gemeente in het Nieuwe Testament. En nou kwamen deze mannen, ja, misschien wel door de voordeur binnen. Maar ze waren nooit gestorven aan de dode werken om de levende God te dienen. Ze zaten nog vol met reglementen en reglementen. En nou zegt de apostel, zie toe, want die geest, die hebben wij allemaal bij ons. Geest hebben wij allemaal bij ons. Er zit allemaal iets in. En je moet heus niet denken dat ik daarmee een bepaalde levensstijl veroordeel of bevoordeel. Dat is mijn bedoeling niet. Dat is mijn bedoeling niet. Maar als we maar één ding beseffen en werkelijk waarachtig geloven, dat is een hele strijd om daarbij te blijven. In je eigen omgeving, in de gemeente, onder de mensen. Ene strijd, dat we nooit meer die oude draad opnemen. Van, ja, maar jij bent toch, en jij toch, en zou je dit, want het is een verloren zaak met ons mensen. Dan kan ik de oude de Groot begrijpen, die riep daar zo'n mannetje, die liep nog met zo'n klotje op, leden Boerianen in Waddinxveen. Uit navolging hadden ze dan nog zo'n petje op en dan, hij was nog een beetje een type van een man. En dan halverwege de preek, riep hij, hey jullie met dat petje op je kop. Je zal het niet halen, je zal het niet halen. Nou, dan stoven ze weer weg. Nou, dan kwamen meestal alleen maar uit nieuwsgierigheid om te horen wat hij allemaal zei of durfde te zeggen. Dan begrijp je wat ik bedoel. Hè? Dat is zo in bij de mensen. Oh, dat is zo erg. En daarmee mogen wij opvoedkundig gezien elkaar heus wel wijzen op orde en op fatsoen en op netheid. Die we allemaal terug kunnen vinden in het woord van God. Heus. Maar niet meer met die quasi-heiligheid en quasi-voorstelling van, oh, dit en dat. Alsof er wat nieuws op de aarde gebeurd is. Want dan zullen we onze kinderen, dan denk ik aan mijn oom, die gestorven is al lang. Maar zijn zoon was geloof ik ook een hele christelijke schoolmeester. En van een goede degelijke richting. En dat was allemaal. Toen zegt hij één ding, jongen. Jij gaat met alles naar de verdoemenis. Alles. En ik hoop dat je dat gelooft. Kijk, en dat we dat beseffen. Want dat is nou iets waar de honden op uit zijn. Die zitten te vroeten in de dood. In de bagger. Daar zijn hun reukorganen op gespitst. Daar kijken ze naar. Dat is het onderwerp van het gesprek. En nou kan het soms zo ingrijpend lijken en het kan je ook wel doen. Want die geest, die zit in ons. Ik zeg dat ook gemeend. Ik heb daar zoveel in mijn persoonlijke leven mee te maken gehad. Hè. Maar dan hoop ik dat jullie daar ook mee te maken krijgen. Dat mijn
God mij voor de wapen daalde en niet zo zuinig. En me neersloeg waar ik stond. En o God, de hele wereld, hoe ze er eigenlijk ook mismaken en vermaken. Het is maar een kinderspelletje. Ik ben een ondier. Een beest ben ik veel minder dan een beest. Misschien geloof je het niet dat je zegt, nou jij bent anders wel makkelijk hoor. Jij bent niet zo, ja. Maar je vergis je. Want ik heb het ontdekt allemaal. Niet aan de hand van vrome mensen. Of het lezen van boekjes. Ik heb het in mijn eigen persoonlijke leven ontdekt. Wat er nodig is om een mens daar af en uit te dringen. Dat hij eens waarachtig gaat geloven. Dat het een verloren zaak met hem is. Dat wat God doet, dat is wel gedaan. En voor de rest heb je niet anders dan goddeloze en vrome huichelaars in het leven. En nog een stelletje nette mensen waar je alle respect voor mag hebben, maar die zie je meestal niet in de kerk. Want die zijn net weer iets te goed voor de kerk, jammer genoeg. Maar ik bedoel, zo zitten de zaken eigenlijk in elkaar. En daar wil de mens maar niet aan. Nou zijn die Filippenzen, dat kun je begrijpen, dat zijn hele gewone mensen. Die zijn echt niet, toen ze tot het geloof gekomen waren, vleeselijk vroom geworden in de zin van, ja nou moeten we een petje, of nou moeten we in het zwart, of nou moeten we toch maar verzoenlijk zus of dit of dat. Die mensen, dat waren gewone mensen. Naar de mode van die tijd gekleed, en die hadden geen gebedsriempjes, en die hadden niet dit, en die hadden niet dat. Dat zijn voor mij gewone mensen gebleven. Met als enige vermaning, eenvoudig, matigheid dat betaamt in alle dingen. Zo voel ik dat tenminste aan. Het kan zijn dat u andere gedachten hebt. Als die meid nou zo'n pierig gezicht hebt en ze ziet een heel klein beetje brozig. Ja, ik lach er in maart om. Nou ja, maar je moet er geen verfpot van maken, bij wijze van spreken. Dan maak je je eigen voor gek. Betekent niks hoor. Betekent niks, want de binnenkant die is nog veel ellendiger en veel zwarter. Maar ik bedoel, je moet ook niet voor gek lopen. Moet je niet doen. En je moet altijd denken, zoals bij mij tenminste, als ik wat denk, dan komt er gelijk achteraan een blik op een uitgeteerd schepseltje. Met de dood in zijn keel en nou ja, hup, zo gaat dat dan. Hij kan zijn handen niet meer wassen en die ligt uit de apengapen. En moeten jullie dan ook eens denken? Dan moet je ook eens denken dat je zegt, ja, ho, eens laat ik even toch erbij stilstaan. Dat. Maar ik bedoel, waar vallen de accenten? Dat is nou het punt. Daar waar het om gaat. En dan zegt de apostel, ja, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders. Dat wil zeggen, de arbeid, want in feite is men niet echt vroom hoor, denk dat niet, dat is maar sporadisch. Je hebt maar sporadisch zulke mensen zoals Paulus. Die zegt naar de wet, de rechtvaardigheid in de wet zijn onberispelijk. En naar de nauwgezetste orde der fariseeën, maar die heb je maar weinig, je hebt ze wel. Maar de meeste niet. De meeste sla je stijl van achterover. Ja, nu moet ik even denken. Ja, Gerry zit er wel maar aan de vader. Op broeder Postuma. Die stond hier op het plein. Helemaal in de war. Toen was zijn tweede vrouw gestorven. En nog makkelijk gestorven eigenlijk ook. Maar ze was al een poosje uit de tijd of korte tijd. Toen bleek dat ze het toch niet zo leuk gedaan had. Ze had nog wat weg willen geven wat ze eigenlijk geen eens had. En oude Postuma was zo in de war dat hij zegt, en nou geloof ik nergens meer wat van. En al die godzalige mensen, dat is allemaal bedrog en leugens. En ik zeg, nou joh, kalm nou. Zo moeilijk, ik geloof toch dat je vrouw goed af is. Ik geloof, ik,
Ze is in vrede heen gegaan, geloof ik.
Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kan?
Ja. En ik geloof, dat geloof ik ook inderdaad, dat het goed met haar afgelopen is. Maar, en dat is dan nog maar, dan denk ik, och ja, dan gaan we misschien over dat iemand op zijn laatste moment iemand nog 6000 gulden geeft die hij niet heeft. He, en om zo nog één keer mooi weer te spelen voordat je de geest geeft. He, zoiets was het wel. Aan een ander. En je hebt niks. En je man die zou dan, gelukkig is niet doorgegaan, maar die zou er voorop moeten draaien, bij wijze van spreken. Maar goed. Dat is nog niet zo. Daar kom je nog overheen. Hè? Maar toch is het de praktijk van het leven, dat deze versnijding, Paulus zegt, expres, er zit iets van, nou sarcasme mag je misschien niet zeggen, maar er zit iets in, iets, toch iets ironisch. Hè? Hij zegt, het is geen besnijdenis. Ze zijn wel besneden, maar het is geen besnijdenis. Het zijn versnijders. Ze snijden de hele zaak verkeerd. Net als een slager, die zou een mooi stuk vlees bijvoorbeeld helemaal kunnen versnijden. Nou, zo zegt hij, zo zijn deze kwade arbeiders. Die eigenlijk aanleggen op de dienstbaarheid. Op Hagar. Op die berg in Arabië. Ze zijn van het heilige evangelie, zijn ze toch een soort wet aan het maken. En het kan toch geen kwaad. Dit kan geen kwaad en dat kan geen kwaad. Om dat te doen of dat te doen. Maar in de praktijk van het leven, dan zeg ik, kijk uit. Want er gebeuren soms rare dingen. Want Paulus zegt in datzelfde, in diezelfde brief, ze maken van de buik hun God. Dat ook nog. Vaak merk je dat die godzaligheid meer toegepast wordt op anderen dan op zichzelf. Dat is het droevige. Dat is het ellendige. Omdat er geen bodem in zit natuurlijk. Kijk, nou ze hebben het ver... Oh, het is al hoog tijd geweest. Ik maak het nu gauw af, dan gaan we de volgende keer verder. Nou zie je het verband van die blijdschap. Kijk, met die honden... Dan heb je gejank. Dan word je uit je rust gehaald. Er is geen rust. Er is geen vrede. Met die kwaaie arbeiders wordt het steeds moeilijker en moeizamer. Want het licht wordt langzaam gedoofd. Die zondaar, die zegt ook wel als het nodig is. Joh, doe niet zo gek. Meid, stel je niet zo aan. En, maar het heeft toch een andere bodem. Het heeft een andere bodem. Het heeft een andere achtergrond. Het gaat niet meer om mijn visitekaartje dan. Helemaal niet. Het gaat om wat anders. Maar ziet op de kwaad, ziet op de versnijding. Want je wordt er zo ongelukkig bij. En zo verdrietig. Daarom moet je tenslotte ook afzien ervan. Afzien, weg. Want alleen in het opzien op die dierbare middelaar, daar ligt de blijdschap in. Daar groeit de blijdschap en doet hij onze beker overvloeien. En verder? Nou ja, verder zou je kunnen zeggen, basta. Ik heb wel eens gezegd, die Spanjaard is een mooi, heel mooi. Die had in de tijd dat Philips hier de mensen aan de... Door zijn toedoen tenminste. Die mensen werden hier gemarteld en gepijnigd. Maar in Spanje zaten er ook mensen, gelovigen. Die soms 25, 30 jaar in een kerker zaten. En een van die mannen, onbekend ergens voor ons. Maar die daar zoveel 30 of 25 jaar in zo'n vunzig hol gezeten had. Weet je wat die naliet, die man? Een waarheid. En die waarheid luidde in het Spaans... Todo es nada, solo Cristo basta. Alles is niets. Christus alleen is genoeg. Amen.